kruipen, omrollen, dat soort dingen. Dat duurde allemaal langer bij haar. Nou ja, je eigen kind is toch wel het mooiste wat er is.
Ja.
Wat valt daar nou op aan te werken?
Ja, exact.
Spelen ze heel leuk samen en zijn de grootste vrienden.
Hmm.
Maar het kan in een split second omslaan, zeg maar. En hij is als babytje dus echt wel vaak die pineut geweest. Dat hij een douw kreeg. Ik denk de vraag die ik er ook meest terug hoor bij andere zorgouders is: hoe blijf ik overeind? Dat. Soms in alles wat het te regelen is. En hoe hou ik het voor mezelf leuk? En hoe doe ik het in mijn sociale leven? En hoe doe ik het in mijn werk?
Als je rouw durft te omarmen en je pijn de hand toereikt. Als verdriet niet meer je vijand, maar er ongestoord mag zijn. Als je kwetsbaarheid omhelst met de liefde als kompas. Blijkt de keerzijde van rouw, leven, verbinding en kracht. Welkom bij de podcast van Annemiek Dogan.
Het is 2017 als Joanna moeder wordt van een prachtige dochter, Roos. Ze zijn in de zevende hemel, haar man en met haar man. En ze genieten enorm van het moederschap, van het ouderschap. Het gaat eigenlijk allemaal wel van een leien dakje. En dan in 2018, als Roos een beetje 1,5 jaar is, dan zijn er al wel wat dingen die misschien niet helemaal kloppen en waar wat vraagtekens bij gesteld worden. En zo komen ze eigenlijk in een hele malle molen terecht met diagnoses, artsen en alles wat erbij komt kijken. En ze komen erachter dat Roos een lichte beperking heeft. En eigenlijk is dan het toekomstplaatje heel anders dan dat ze voor ogen hadden. En daarbij start ook het levend verlies, het rouw om het levend verlies. En sinds dat moment is het ook echt een missie van Joanna om echt taboe omtrent levend verlies te doorbreken. En zorgmoeders bij elkaar te brengen. Prachtige missie die ik natuurlijk echt van harte steun. En ik ben heel erg dankbaar dat ze vandaag in de studio is om haar verhaal en haar ervaring te delen. Welkom.
Dankjewel.
Heel fijn dat je er bent. Dat je hierover wil vertellen.
Bedankt voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
Ja, graag gedaan. Hoe zit je erbij? Hoe gaat het vandaag met je?
Ik vind het leuk om hier te zijn. Ook best wel spannend, hè, wat ik net zei.
Ja.
En ik vind het leuk dat ik hier wat mag komen vertellen over ons eigen verhaal. En wat dat misschien kan betekenen voor anderen eigenlijk.
Ja, ja, exact. Ja, dat vind ik ook zo mooi. We hadden het er net al even over wat je allemaal zou kunnen doen. En echt het taboe te doorbreken en mensen bij elkaar te brengen. En voordat we daar naartoe gaan, wil ik ook heel graag even weten wie je bent, waar je vandaan komt en hoe jouw leven er eigenlijk uitzag voordat jij ging trouwen met je man Peter. En kun je ons meenemen naar jouw jeugd?
Ja, ik zal wat vertellen. Ik ben dus Joanna Beekman, ik ben 37 jaar. Eerst even van nu dan. Ik woon samen in Epen met mijn man Peter. Twee kinderen, onze dochter Roos van 6 en zoon Sam van 2. Wonen in Epen, daar ben ik ook geboren ooit. En woon hier ook dicht bij mijn ouders. Mijn ouders hebben een boerderij, dus ik ben op een boerderij opgegroeid in Epen. Ja, ik heb daar eigenlijk een fijne jeugd gehad. Met mijn ouders en nog steeds. Ik heb een zus van 1,5 jaar ouder, met wie ik nog steeds een goede band heb. En vroeger konden we altijd ons hart ophalen op een boerderij. Lekker veel buiten spelen en met de beesten. En fijne lekker, relatie lekker, eigenlijk met mijn ouders en nog steeds. Ja.
Lekker rondrennen en de modder. En de,
lekker fijn. Vies worden. Ja.
Ja, lekker. En ben je ook in de buurt naar school gegaan en zo? Ben je daar,
ik ben in Epen naar school gegaan toen. En uiteindelijk communicatie gaan studeren in Zwolle. Nog een jaartje of twee in Enschede. Mijn master marketing communicatie gedaan. En daar op kamers geweest. Hele leuke tijd gehad ook. Toen hadden mijn man Peter en ik al een relatie. En zijn toen in Apeldoorn gaan wonen. Dus een beetje weer terug deze kant op eigenlijk. Daarna een heel aantal jaar in Vaassen en nu sinds een jaar in Epe. Met twee kindjes ondertussen. Dus we zijn nu getrouwd sinds 2013. 2017 werd ik moeder. Van onze dochter Roos inderdaad. Ja, en een hele gelukkige, blije, trotse moeder ook. Ja.
Ja, mooi. Je liet al net even foto's zien. Heel vrolijk, vrolijk kindje ook. En,
ja, absoluut.
Daar gaan we nog heel veel over hebben in deze podcast.
Ja, dat denk ja. ik ook, ja.
Ja. Want kun je ons meenemen naar het moment dat je moeder werd? Dat je, nou ja, misschien overspoeld werd door liefde? Of vertel, hoe ging dat bij jou?
Ja, daar kan ik wat over vertellen. Voor ons duurde het best wel een tijdje om zwanger te worden. Dus ook dat is... Nou, het kan een heel proces zijn soms. Hè. Dat gaat niet voor iedereen vanzelf. Toen waren we ineens toch zwanger eigenlijk. Dus nou, hartstikke blij en hartstikke gelukkig. En ook een goede zwangerschap gehad wat dat betreft. 2017 januari werd zij geboren. En ik schrijf veel nog steeds. En toen ook wel gedichten geschreven, haar geboorteverhaal. Mm. En ja, ik weet nog dat ik intens gelukkig en heel erg trots. En ik kan me ook zo'n foto voor de geest halen dat ik dat zij net geboren was en die naast ons lag. En ja, straalde van trots om moeder te zijn. Ja, vond ik echt, dat heeft voor mij heel veel in beweging gezet eigenlijk. En ik denk dat voor... Ja, veel mensen het ouderschap, het moederschap. Ja, je veel dichter bij jezelf brengt en bij je kern. En zo heb ik dat in ieder geval wel beleefd. Ja, absoluut.
En wat vond je bij de kern?
Wat vond ik bij de kern? Nou, wat ik zei, ik heb een communicatie- en marketing achtergrond. Eigenlijk bracht voor mij het moederschap. Ik werkte toen bij Centraal Beheer. Daar heb ik 5 jaar gewerkt. Ook in de online marketing. Veel voor de website gedaan. En hoewel ik het altijd wel leuk vond. En op zich denk ik ook wel goed was in mijn werk. Voelde ik op een gegeven moment van. Ja, maar dit is het niet, zeg maar. Ik hoorde wel van anderen dat ik het goed deed. Maar ik voelde het zelf nooit echt. En op een gegeven moment kwam ik eigenlijk bij mijn droom. En tegelijkertijd ook een beetje ver van mijn bedshow om iets met coaching te gaan doen. Ik zat op dat moment zelf ook op bij een coach in gesprek. Mm. En zij zette me op een stoel en gingen visualiseren. En daar kwam van alles voorbij. En gaandeweg ben ik coachopleiding gaan doen. En dan merkte ik eigenlijk meteen van ja, dit is het. Meteen die eerste dag van de opleiding voelde ik me als een vis in het water. En ging het ook gewoon vanzelf eigenlijk dat het zo goed bij me paste. En uiteindelijk ben ik toen ook mijn eigen coachpraktijk gestart. En heb ik mezelf zo ook buiten mijn werk gewoon op een hele andere manier weer leren kennen. Gewoon door bewuste keuzes, veel meer bewuste keuzes te maken eigenlijk.
Steeds meer naar de essentie van jezelf. Wat wil ik nou? Wat heb ik nodig?
Ja.
Mooi.
Ja.
En zoals ik net ook al zei, en zoals jij net ook al vertelde, het eerste jaar toen Roos in jullie leven was, ging het eigenlijk wel. Er was niet echt iets bijzonders, hè? Iets opvallends. Het is natuurlijk een en al bijzonder, hè? Maar,
moederschap sowieso bijzonder. Nee, ik zei net al, eigenlijk was Roos een hele makkelijke baby en een blije baby. En waar je natuurlijk bij andere kinderen misschien wel hoort dat de babytijd heel onrustig was of het contact anders, hadden wij dat bij Roos eigenlijk helemaal niet. Het was ook ons eerst, dus ja, wat weet je eigenlijk van? Maar nee, we hebben een hele fijne babytijd gehad met Roos. En eigenlijk merkte je op een gegeven moment dat bepaalde mijlpalen zoals kruipen, omrollen, dat soort dingen, dat duurde allemaal langer bij haar. Het consultatiebureau maakte zich daar nog niet zo zorgen om. Gaf aan van, goh, als jullie het fijn vinden om fysiotherapie te doen, dan kan dat. Mm-hmm. Dus dat zijn we gaan doen. Toen kwamen die mijlpalen eigenlijk wel. En eigenlijk op het moment dat we onszelf er eigenlijk niet zo zorgen meer maakten. Toen ging eigenlijk het balletje rollen vanuit een paar signalen van... zowel vanuit het consultatiebureau als vanuit de fysio. Die een aantal dingen zagen. En dat was inderdaad die vertraging in de motorische ontwikkeling. Ook het praten wat langer uitbleef, zeg maar. Wat ze nog niet zoveel deed toen. En wat fysieke kenmerken ook die ze in haar gezichtje zo zagen. Ja, waar wij als ouders sowieso geen idee van hadden. Want nou ja, je eigen kind is toch gewoon het mooiste wat er is.
Ja.
Wat valt daar nou op aan te werken?
Ja, exact.
Ja, dat waren een paar dingen waar niet per se wat mee aan de hand hoefde te zijn. Maar waarvan ze zeiden van, nou, we willen gewoon onderzoeken of hier een verband tussen is of niet. En daar werd vooral over uitsluiten van dat verband gepraat. Maar ja, dat was voor ons dan de aanleiding om uiteindelijk een hele molen in te gaan. En die molen is dan ja, vaak in deze gevallen, en in ieder geval bij ons, de genetische onderzoeker. Dus dan kom je bij een klinisch geneticus. Ja, moet je bloed afstaan of bepaalde onderzoeken of foto's worden gemaakt. En kom je in een molen eigenlijk ook wel van onzekerheid, waarin je niet weet waar je aan toe bent. Omdat dat soort genetische onderzoeken zijn best wel complex. Er wordt ook genetisch materiaal van jezelf natuurlijk afgenomen. Het wordt allemaal naast elkaar gelegd. Mensen die daar verstand van hebben, zijn ermee bezig. En dat duurt dan 4 maanden voordat je daar uitslag van hebt. Dus dat duurt best wel lang voordat je dan in ieder geval meer duidelijkheid hebt, zeg maar.
Ja.
Ja.
En als je nu terugkijkt, want nu je weet natuurlijk wat meer over de diagnose en over de beperkingen en alles.
Ja.
En je weet natuurlijk ook meer over levend verlies.
Ja.
Als je nu terugkijkt, denk je dat daar eigenlijk al de rouwreis begon, omtrent het levend verlies?
Dus bij de onderzoeken en bij, bij de diagnose.
Of wanneer begon dat voor jou?
Pas later eigenlijk. Hmm. Want ja, wat weet je, we hadden het er net ook over, hè? Maar wat weet je eigenlijk sowieso van het moederschap of het ouderschap voordat je echt ouder wordt? Überhaupt, denk ik. Daar kun je van alles over lezen, maar je weet pas hoe het is als je zelf meemaakt. En ook van dit. Ja, dat is een nieuwe wereld. En ook levend verlies kende ik eerst helemaal niet. En ik denk dat dat voor veel ouders in deze situatie... De situatie bedoel ik dan als je ouder bent van een zorgintensief kind, zoals ik het dan vaak noem. Dan ben je eerst nog heel erg bezig met onderzoeken of met bloed afnemen of dat soort dingen. Er komt een heleboel op je pad. Dus eigenlijk kom je op dat moment in een soort van rollercoaster van allemaal dingen die geregeld moeten worden. En natuurlijk qua emoties ook, dat je denkt van, jeetje, wat is dit? Wat gebeurt me? En ik denk dat veel ouders dan in eerste instantie ook heel geleefd worden. En dat je eigenlijk heel gaat vechten voor je kind. Van, hey, waar hebben we het over? Is er een diagnose? Soms komt er een diagnose. Bij ons kwam er dus een diagnose van een zeldzame genmutatie, een genafwijking. Tegelijkertijd hadden wij eigenlijk ook niks. Was het 1 wetenschappelijk Engels artikel wat we hadden over die mutatie die Roos dus heeft. Waar misschien 1 zinnetje in stond wat het zou kunnen zijn. En dat het voor jongens ook nog anders is dan voor meisjes. Soms heb je geen diagnose. Dus je bent eerst, en als je dan zo'n diagnose hebt, dan valt er vervolgens van alles te regelen. Dus bijvoorbeeld in ons geval ging Roos van een gastouder naar een soort van medisch kinderdagverblijf, Dogges Bank hier in Apeldoorn. Dus heb je al dat soort dingen te regelen en ga je, denk ik, als een leeuw of als een tijger, zoals moeders dat kunnen of zoals ouders dat kunnen, vechten voor je kind. Totdat je op een gegeven moment merkt van, wow, maar dit is een marathon voor het leven, waarin op zoveel momenten dingen te regelen zijn of je dingen te verwerken hebt. En vroeg of laat kom je dan denken op het moment van, hey, we moeten ook heel goed voor mezelf zorgen. Je had het over levend verlies. Mijn vader kwam met de term levend verlies op een gegeven moment. Wanneer is dat geweest? Dat is niet in het begin geweest. Het heeft niet heel lang geduurd, denk ik. Misschien toen Roos 2 was of zo. En ik weet nog wel heel goed, ik ben hem daar wel heel dankbaar voor dat hij daar mij op attendeerde. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat alle ouders met de zorgintensief kent de term levend verlies kennen. Omdat voor mij bracht het zoveel puzzelstukjes op hun plek, zeg maar. Ik ervaarde zoveel emoties in de pieken en de dalen en heel veel liefde voelen voor je kind. Vechten voor je kind. maar ook verdriet of frustratie of boosheid. Of het gaat alle kanten op. Het is, wat ik net ook al zei, kan het echt zo'n rollercoaster zijn van dingen die je moet regelen, maar ook een rollercoaster van emoties. Voor mij bracht de term leeft verlies dus echt die herkenning van, oh, dit is niet gek dat ik dit heb. Maar dit is iets wat eigenlijk ook heel normaal is in deze situatie. Dat je al deze gevoelens ervaart. En dat het je ineens kan verrassen. Of op momenten die je misschien wel van tevoren weet. Maar die heel intens kunnen zijn. Dus voor mij bracht het ontdekken van dat thema leesverliezen bracht mij heel veel. En dat is ook de reden dat ik hier bijvoorbeeld ben. En het zo belangrijk vind dat dat je als ouder van een zorgintensief kind dit thema kent. Omdat ik denk dat je het heel veel kan brengen. Ik vind het bijna essentieel. Het is denk ik bijna onmisbaar om dat te kennen. En ook om andere ouders in dezelfde situatie te spreken en te kennen. Ik denk dat dat heel veel op kan leveren.
Ja, die verbinding met elkaar.
Ja, en dat delen. Omdat je denk ik, net als in zoveel situaties, pas weet hoe het is als je het zelf meemaakt.
Mm-hmm.
Dan heb je aan één woord genoeg. En dan kan dat soms echt helend werken of zo. Misschien zelfs, ja.
Ja,
ja.
Mooi.
Ja.
Fijn ook dat. En maar ook indrukwekkend, zeg maar, wat je schetst. Ik bedoel, je vertelt het even in een paar minuten, hè? Van wat onderzoeken en weer verder en verder. En wat was het moment dat jij echt dacht, of misschien wel met je man erover had van, oh, maar wacht eens even, dit gaat wel een heel ander toekomstperspectief geven dan dat wij voor ogen hadden.
Ja, ik zit zo even naar je te luisteren en denk van, hey, heb ik dat moment gehad? Om mezelf ook even terugkijken natuurlijk. Sowieso merk ik dat mijn man en ik het op een hele andere manier weer beleven. Dus ook in die periode. Ik kan me bijvoorbeeld heel goed herinneren dat we ergens op een terras zaten in die tijd dat we in afwachting waren van het uitslag van dat genetisch onderzoek. Waarvoor bij Roos dus wel een diagnose kwam. Voor mij begon die, als je dat rouwreis wil noemen, denk ik toen al. Ik beleef alles gewoon sowieso intens in het positieve en het negatieve. Ik denk dat ik het leven best wel intens beleef. En het gaat natuurlijk om je kinderen. Dus dat raakt je in je kern. Daar ga je voor. En dan zit ik te praten en dan zit ik te denken, wat vroeg je eigenlijk ook weer?
Ja, wanneer het moment. Waarschijnlijk begon dus toen die rouwreis, die zo op het terras zat. En
op dat moment dat je in dat onderzoek zit, weet je nog helemaal niet wat er komt eigenlijk. Dus dan heb je nog de onzekerheid van, er hoeft er natuurlijk niks uit te komen. En ik denk dat mijn man misschien best wel het gevoel had dat er niks uit zou komen. En ik denk dat ik dat gevoel wel had, of in ieder geval daar heel erg rekening mee hield. En dan krijg je zo'n diagnose. En ja, bij onze diagnose, bij de mutatie die Roos heeft, die is heel zeldzaam. Dus wist je tegelijkertijd nog niks. En zij was 1,5, 2. Dus ja, wat weet je dan nog van je kind? Nu weten we al veel meer, ook al is ze nog maar 6. Maar zit ze inmiddels op speciaal onderwijs bijvoorbeeld? Is zij motorisch eigenlijk heel goed? Heeft zij een hele vlotte babbel? Ze kletst je de oren van de kop. Dus ze is verbaal heel sterk. Dus nu weten we veel meer. Dus ik zeg eigenlijk ook altijd, ja, er is geen kind natuurlijk waar je gebruiksaanwijzing bij krijgt. Nee. En ook niet bij zo'n diagnose. En bij Roos hebben we dat echt onderweg ondervonden. Wat houdt het nou in? En gaandeweg ook wel gemerkt dat het veel inhoudt. Dat het echt wel iets is wat een grote invloed op haar leven heeft, maar ook op ons hele leven. Dat wist je toen nog niet.
Wat voor invloed heeft het?
Primair denk ik meteen aan je sociaal leven wat anders is.
Want hoe is dat veranderd dan?
Als je kijkt naar Roos, heeft een licht verstandelijke beperking. Zij is qua kalenderleeftijd 6. Cognitief denk ik iets van 4, 5. En sociaal-emotioneel denk ik tussen de 2 en 3. Dus daar zit best wel een gat. Mijn zoontje is 2,5. Nou, zij zit ongeveer op hetzelfde sociaal-emotionele niveau als hij. Dus 2, 3 in plaats van de 6 kalenderleeftijd die zij heeft. Terwijl het een grote, lange dame is met een goede babbel. Dus mensen overschatten haar snel. Ook wel als ouders nog regelmatig. Het plaatje wat je ziet en wat je van andere kinderen kent, strookt niet met haar kopie op momenten, zeg maar. Nou, om dat wat concreter te maken. Zij heeft de ander nodig om... Zij heeft de ander meestal nodig om de interactie tot een succes te maken, zeg maar. Dus waar zij, wat ik al eerder zei, zij stapt meteen op je af en gaat lekker kletsen. Dat maakt ook misschien dat je denkt van, nou, dat is een grote dame van 6. Maar je, nou, wij weten als ouders ook dat ze heel veel structuur nodig heeft. Dat ze in ieder geval continue nabijheid vraagt. Ze is bijvoorbeeld heel erg op eten gericht. Dus alles wat zij ziet gaat in de mond. Dat is gewoon een drift die zij niet kan reguleren. Dus wat je vooral merkt is dat je rekening moet houden met haar sociale emotionele leeftijd van 2, 3. En om een beeld te geven qua prikkelverwerking en qua emoties reguleren, heeft zij het stuk lastiger. Dus zij kan heel boos zijn en dat heel fysiek uiten. Het is geen meisje wat, ik zie haar nu wel eens onder de tafel duiken, maar ze uit het meer heel expressief. En bij overprikkelingen kan ze dat ook heel fysiek uiten. Dus kan ze gaan duwen en gaan slaan. Dus dat is toen onze Sam, mijn jongste, nu 2,5 een babytje was. Betekent dat als ouders dat je gewoon continu alert moet zijn. Want een baby huilt natuurlijk en ja, doet dingen die zo niet voorspelbaar zijn. Terwijl zij zo goed gaat op voorspelbaarheid. Dus dat is dan wel een hele verandering in haar leven, in ons leven.
Dus je kon Sam zeg maar is... niet het... Sam even in de kamer laten, in de box bijvoorbeeld. Nee. En even naar het toilet gaan. Of,
nee, letterlijk niet. Nee. En tegenwoordig doen we dat soms wel. Dus letterlijk dat naar de wc gaan. Maar wij laten hun niet alleen, zeg maar. We kunnen daar gelukkig. Is er nu veel meer lucht in en spelen ze heel leuk samen. En zijn de grootste vrienden. Maar het kan in een split second omslaan, zeg maar. En hij is als babytje dus echt wel vaak die pineut geweest... dat hij een douw kreeg of slaan. En dat is niet vanuit agressie, maar vanuit overprikkeling. En eigenlijk een error van, ik weet niet wat hier gebeurt. En een soort van stressreactie duw ik van me af. Of sla ik van me af.
Ja.
En dat is er nog steeds bij overprikkeling. Is dat lastig? Kan dat snel fysiek worden? En dat is iets waarin we sinds haar tweede, zeg maar, enorme zoektocht in hebben. Van, hey, wat maakt nou dat ze dit doet? En waar ze... als kindje van 2 of 3 dus ook van zich afduwde. Maar ja, ze natuurlijk toen nog een heel andere leeftijd had. En nu kalenderleeftijd van 6. Dus je moet continu terugschakelen van... Hey, het is geen meisje van 6, maar het is een meisje sociaal-emotioneel van 2, 3. Nou, en als je dan kijkt naar een peuter, dan is dat de verwachting... om daar een beeld van te vormen, is dat misschien het beste om naar te kijken van... Hey, wat verwacht je van een peuter van 2, 3? Die is natuurlijk ook nog heel primair met emoties en... als die een snoepje wil, dan wil hij een nieuwe snoepje. En dan kan hij heel boos worden dat hij geen snoepje krijgt.
Ja.
Nou, dat is misschien een beetje een beeld dan wat je bij Roos ziet. Dus dat vergt gewoon continue nabijheid en alertheid als ouder. Zij wil ook niet alleen zijn, bijvoorbeeld. Dus als ik even boven de was aan wil zetten... of alleen even 1 dingetje wil pakken... eigenlijk kan dat niet, want dan gaat ze sowieso mee. Ze wil niet alleen zijn. Dus dat is dan iets wat anders is. En wat ik vaak zeg van waar dat levensverlies dan in zit, is voor mij en wat ik zo van... Ik spreek veel andere ouders ook van met een kind met extra zorg, zoals ik dan vaak noem. Dat het anders dan normaal gaat, zeg maar. Dat is wat voor mij levend verlies dan vooral betekent. Het gaat anders dan normaal en daar moet je anderen in meenemen. En ja, als je Roos ziet, dan zou je het op het gezicht niet zeggen, omdat bij haar dus een niet zichtbare beperking is. Maar in haar hoofd gebeurt dus een heleboel.
Ja.
En dat betekent dat ze veel structuur, voorspelbaar, van de rituelen is, vaste slaaprituelen, dat soort dingen.
Ja. Ja. En want je had het net ook over het sociale leven.
Ja. Ja.
Ja, want hoe kun je bijvoorbeeld met Roos en Sam ergens bij iemand op de koffie? Of hoe ziet dat eruit?
Ja, dat is lastig. Ja, omdat het is snel te veel voor haar. Ja. Dus wij gaan niet zomaar ergens op visite. Of wij krijgen ook niet zomaar visite. En daar is wel een heleboel veranderd in ons sociale leven. Ja, wat wel enorm schakelen is geweest. En inmiddels ben je daar misschien wat meer aan gewend. Maar dat soort dingen plannen we echt. Donderdag, nou, bijvoorbeeld met bepaalde feestdagen of zo, dan... Ja, ik ga niet zomaar voor een plezier naar een van de dorpsfeest toe of zo. Of naar een verjaardag met beide kinderen. Dan fysiek heb ik dan wel enorme spanning opgebouwd. Doordat je gewoon veel heftige dingen hebt meegemaakt. En vanuit die overprikkeling dus. Maar dan kan ze wel ineens van zich afslaan. Of wat ik dus zei bij onze zoon. Dat laat je als ouder natuurlijk ook niet koud. Enerzijds omdat je gewoon ziet hoe zij worstelt. En je daar zelf een weg in probeert te vinden. Maar dat betekent dat je, wat ik al zei, dat continu alert zijn. Dat maakt dat je als gezin dan niet zomaar naar een verjaardag toe gaat. En niet zomaar even lekker een wijntje kan drinken. En de kinderen spelen wel, zeg maar. Dat is voor ons niet het geval. Het is, dat is best wel hard werken soms. Ja.
Je staat altijd aan.
Ja. Ja.
En dat een ander zegt van, ik zie ook echt dat je raakt. Ja,
ja.
Ja, tuurlijk. En dat een ander inderdaad zegt van, goh, gezellig Koningsdag. Waar is de leukste muziek? En hè, waar gaat de rest heen?
Ja.
Dat is heel anders.
Ja, dat is anders, ja. 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 Het is voor mij ontspannen om mezelf ergens lekker te gaan dansen.
Ja.
Dus dat is anders. En bijvoorbeeld, om ook maar een voorbeeld te noemen, Roos haar verjaardag... vindt ze heel leuk, maar geeft aan de andere kant natuurlijk super veel prikkels. Dus de laatste verjaardag die we hebben gevierd, zei ik al van... voor mij hoeft het zo niet meer, dus zij is in januari jarig. Nou, laten we lekker haar verjaardag in de zomer gaan vieren, want dan kan het buiten. We hebben twee kinderen die heel lekker gaan op buiten. Mm-hmm. Buiten is voor veel kinderen denk ik qua prikkels ook veel fijner. Dus misschien gaan we haar verjaardag gewoon lekker in juli vieren of in juni. Dan, wie zegt dat je verjaardag per se op je geboortedag moet vieren en dat het per se zo en zo moet.
Ja.
Maar dat is wel een voorbeeld waar we heel erg zoekend in zijn. Van, je maakt het steeds kleiner. Maar ook dan kan het nog te veel zijn. Ja.
Ja, dus ik hoor ook heel erg aan jouw verhaal dat het levend verlies is niet alleen betrekking tot de mogelijkheden van Roos zelf.
Ja.
Maar het heeft betrekking op jullie hele leven.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Dus dat een ander zegt van, leuke uitnodigingen, dat gaan we zo doen. Oh, die zaterdag is wel praktisch, want dan heeft Sam geen voetbal, hè, bij wijze van.
Ja.
Zo gaat het helemaal niet. Het is gewoon echt, wat kan wel?
Ja.
En wat heeft Roos nodig, zodat jullie ook de dag een beetje normaal door kunnen komen?
Ja, zo kijk je. Het is vaak puzzelen. Ja.
Ja.
Ja, we gaan komend weekend met mijn ouders en mijn zus en haar man en de kinderen een weekendje weg. Ja, dat is vrij uniek. En dan hebben wij een eigen huisje en zij zitten samen in een huisje. Maar dan gaan we van tevoren echt wel kijken van welke keuzes maken. Want alles samen doen, dat kan echt niet. En het is wel heel mooi. Ik vind het heel mooi dat we dit gaan doen. En we gaan het ervaren hoe het is. En dat is ook wat... we hadden het net ook al even over... Wat ik vind dat Tanja van Roosmalen heel mooi kon visualiseren ook in dat primaire verlies en secundaire verlies. Wat je misschien in heel veel verschillende vormen van rouw ziet. Maar wat ik in ieder geval dan ken vanuit deze vorm. Dat je eigenlijk in dat primaire verlies ziet dat je eigenlijk het verlies hebt van een kind met een normale, hè, tussen haakjes normaal. Wat is nou normaal? Maar om het zo maar even te noemen. Van een gezond kind bijvoorbeeld. Of het verlies van een kind met een gemiddeld IQ. Of dat is echt dat primaire. En je ziet vaak, en zeker door de jaren heen, dat secundaire verlies dan als een soort van waaier over je leven uitwaaiert, uitstrijkt, zeg maar. En dat het ook effect heeft op je relatie, op je sociaal leven, op je werk. Voor mij is het voor werk veel veranderd. Op het vertrouwen in jezelf. Van, hey, wie ben je nou in deze nieuwe situatie? Heb je de goede ervaring met zorgprofessionals of word je daarin beschadigd? Maak je vervelende dingen daarin mee en verlies je ook een stukje vertrouwen in... zorgprofessionals. Of ja, je ziet in ieder geval dat het eigenlijk op alles effect heeft. En ja. Dat is wat veel mensen misschien niet zien of gewoon niet weten, omdat je er zelf niet mee te maken hebt.
Mm-hmm.
Ja, dat is wat je door de jaren heen dan gewoon heel erg ervaart en ziet ook.
Ja. Ja, want wat is jouw ervaring met zorgprofessionals? Heb je daar...
Nou, ik heb eigenlijk een hele goede ervaring daarmee, moet ik zeggen. En nou, wat we het net ook over hadden. Dus ik vind het, ziet echt als mijn missie eigenlijk om zorgouders met elkaar te verbinden. En ik vind het belangrijk dat elke zorgouder het thema leedverlies kent. En ik vind eigenlijk dat elke zorgprofessional minstens één keer in een traject de term moet noemen. Omdat het in ieder geval voor mijzelf gebracht heeft. En ik geloof iedereen.
Ja, de term levend verlies. Dat
ja,
echt
die term levend verlies. Ja, absoluut. Omdat het gewoon heel veel herkenning kan bieden. En je soms afvraagt van, oh, loop ik hier nou nog steeds tegenaan? Ben ik hier nou steeds verdrietig om? Maar dat hoort er gewoon helemaal bij. Omdat je continu weer hobbels hebt. En je had het over de zorgprofessionals. Ik moest even denken aan... vorige week heb ik een cursus afgerond voor ervaringsdeskundigheid. Om dus als zorgouder de stap te maken om als ervaringsdeskundige ingezet te worden. En hoe meer ouders je spreekt, hoe meer ervaring je ook hoort. En ook echt wel negatieve ervaringen. En deels ook van kinderen die weer ouder zijn. En bijvoorbeeld op regulier onderwijs zitten. En op een gegeven moment dat niet meer past. Hele schrijnende ervaring hoor ik ook wel. En dan merk ik bij mezelf van, hey, eigenlijk hebben wij tot nu toe hele fijne ervaringen en eigenlijk alleen maar hele fijne mensen getroffen. En dan zit ik altijd bij mezelf te denken, ja, dat is ook echt zo. Ik kan geen voorbeeld noemen, niet echt, waarin dat negatief was. Gisteren ook weer hadden we een testmoment bij Cirilo. En dan, dat was een, Roos moest wat testjes doen. En het ging eigenlijk helemaal niet goed, want ze dook meteen onder de tafel.
Ach.
En vervolgens belt zo iemand mij en heb ik daar gewoon een heel fijn gesprek mee. En dat kan echt wel anders, wat ik hoor. En misschien is dat ook het stukje dat we er zelf heel open in zijn. Het is altijd, ja, takes two to tango, denk ik. Je doet het samen.
Mm-hmm.
Maar ik ben wel heel blij met de mensen die wij om ons heen hebben en die ons gewoon goed helpen. Als
fijn.
Ouders, voor ons kind sowieso, maar ook als ouders en je proces zelf of je relatie of wat dan ook. Ja.
Heel mooi.
En belangrijk ook dat je de goede mensen treft. Maar ja, nee, ik ben daar wel heel blij mee. Ja.
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 En Roos begon bij een gastouder, hè? Bij,
ja.
qua opvang. Toen jullie die hele malle molen en die hele rollercoaster kwamen, hebben jullie besloten om haar naar de medische opvang te doen.
Ja.
En momenteel, wat is momenteel...
Roos gaat naar school in Wille bij de Daniel Brouwer School. En dat is speciaal onderwijs, maar eigenlijk vooral de focus ligt op het stukje sociaal-emotionele. Dus dat past voor Roos gewoon heel goed. Ja, het is echt een super fijne, goede school. Dat hoor ik eigenlijk ook van iedereen die ik spreek en ik ervaar nu zelf. Het is heel persoonlijk. Ze laten je kind heel erg in hun waarde. Ook als ze bijvoorbeeld iets van zich afslaat of duwt, dan maak ze constant, hebben zij het ook weer over dat sociaal-emotionele, waar ze dus veel jonger in is. En het is echt een cadeautje, vind ik, zo'n school. Ik kan niet anders zeggen. We hadden, een tijdje geleden kregen we een rapport. En dat rapport is bij hun dan een 5 pagina's uitgeschreven eigenlijk over je kind. Op een hele positieve, fijne manier.
Hmm.
Op allerlei terreinen. Dus natuurlijk rekenen, taal, vormen, tellen, wat dan ook. Maar ook sociaal-emotioneel, wat ze kan, waar ze moeite mee heeft en waar dat dan door komt en wat ze proberen. En ja, ik weet ook toen wij dat rapport dus voor de eerste keer lazen. Dat is echt gewoon een cadeautje. Dus eigenlijk zou je dat elk kind ook van de reguliere school gunnen. Dat ze zo erg kijken naar sociaal-emotioneel ook.
Inderdaad.
Ook kinderen die nu op regulier misschien niet helemaal krijgen wat ze nodig hebben. Want ik geloof als een kind de juiste voorwaarden heeft, dat zo belangrijk is om tot leren te kunnen komen.
Mm-hmm.
En bij Roos ligt daar een sociaal-emotioneel stuk wat echt haar struikelblok is. En ook de reden dat ze naar speciaal onderwijs gaat. Ze zit in een klas waar ze, geloof ik, maximaal 10 kindjes in de klas hebben. En zij zit daar heel goed op haar plek. Gaat daar met heel veel plezier heen. Met de taxi ook. We hadden het straks ook al even over.
Ja.
Dat is ook zo'n hobbel waar je als ouder doorheen moet. Of in ieder geval waar je keuze in hebt van wil je dat of wil je dat niet. Maar wat in ieder geval anders is, als dat je kind op termijn gewoon lekker met de fietsje naar school gaat, zeg maar. Haar school is een half uur rijden weg. Ik heb dat eerst zelf altijd gedaan.
Bracht je haar steeds.
Ja, totdat
ze daar een beetje aan gewend is.
Ja.
En, ja, zo is, maar zo ben je ook steeds weer stapjes in het bouwen en aan het aanpassen. En je gaat steeds weer verder.
Ja.
Ja. En dan, inderdaad, je ziet voor je dat je misschien hand in hand naar school loopt of op de fiets. En dan is dat heel anders.
Ja, dat is anders, ja.
Ja.
Ja. Ja, en soms heb je daar, als je dan hebt over dat thema levensverlies, is dat soms, heb je een gesprek of zo'n moment dat ze voor het eerst naar de taxi gaat bijvoorbeeld, dat weet je van tevoren en dan weet je dat dat moment zelf ook wel intens zou zijn. Ik vind zelf gesprekken met zorgprofessionals of op school ook altijd wel spannend en op school ook vooral fijn, om de reden wat ik net ook al zei. Maar zo zijn ook hele onverwachte momenten. Als neefjes of nichtjes bijvoorbeeld hun zwemdiploma krijgen op de normale leeftijd. Of als je langs de schoolplein rijdt bijvoorbeeld. Dan kan het in een keer heel onverwacht ineens binnenkomen van, oh ja, dit is voor onze Roos anders, zeg maar.
Ja, dan heb je echt weer die scherpe randjes eraan.
Ja, wat denk ik heel erg hoort bij dat thema levensverlies. Dat het steeds terugkeert eigenlijk en op onverwachte momenten kan komen. En natuurlijk heel erg in het positieve en negatieve. Want het brengt jezelf dan ook wel weer veel als ouder. En je gaat meer tot de kern. Wij kunnen heel erg genieten van als de kinderen lekker in de tuin aan het spelen zijn samen. En dat doen ze nu echt. Ze zijn heel gek op elkaar. Dan geniet je daar dubbel en dwars van. Dus dat is ook zeker in het positieve. Maar ja, ook in het negatieve. Ik weet niet of je het negatief moet noemen. Maar in het verdriet of frustratie. En dat mag er ook zijn.
Ja.
En dat vind ik gewoon heel belangrijk om dat andere ouders dat ook weten. Van het is normaal dat je gevoelens van verdriet en van rouw dan misschien ook ervaart. En dat dat terugkomt en ook op onverwachte momenten.
Ja.
En dat het dus heel normaal is, waar dat vroeger misschien nog wel als labiel werd gezien of zo. Zoals Manukeer is dat ook heel mooi verwoord van, dit zijn gewoon normale reacties van gezonde, evenwichtige mensen. En gewoon gevoelens van verdriet en rouw. Wat er dan bij hoort. Ook klinkt dat misschien gek, maar ja.
Ja, en heel mooi dat je het dan kan uiten.
Ja.
Want dan kan het er ook uiten, hè?
Ja.
Ja, dat is ook prachtig.
Ja.
Ja. En hoe is... kijk, jullie zoontje is natuurlijk nog hartstikke jong.
Ja.
2,5 en je zegt al wel van, nou, hij heeft de nodige klappen al wel op mogen vangen, hè, als babytje. En,
ja.
Wat zijn de consequenties voor Sam?
Wat zijn de consequenties voor Sam? Ja, dat is ook voor ons denk ik nog een grote vraag. Want dat is best wel een grote vraag eigenlijk. Ik denk bij die vraag meteen van, ja, hoe ziet zijn leven eruit? Maar dan bekijk ik het ook meteen heel groot. Dus wij gaan het, wij ondervinden het gaandeweg.
En, ben je daar wel eens mee bezig? Praat je bijvoorbeeld wel eens met andere ouders die misschien de kinderen al wat ouder hebben?
Ik weet dat je voor de broertjes, zoals je dat dan noemt, hè, de broertjes en zusjes van het kind met de beperking of de extra zorg vraagt, dat je daar echt wel heel erg voor moet waken. Ook in ons geval merk je dat, Roos krijgt toch vaak wat meer aandacht of heeft meer aandacht nodig, meer begeleiding nodig. En bij Sam gaat het soms vanzelf, voor ons gevoel. Maar ik waak daar ook wel heel erg voor dat we die aandacht natuurlijk wel gelijk verdelen. En ik ben daar echt wel mee bezig. Ook de dingen die hij, wat we net ook zeiden, hij heeft best wel wat pittige dingen meegemaakt in zijn babytijd. En ik kan me bijvoorbeeld nog heel goed herinneren dat Sam nog maar net geboren was en beide kinderen sliepen boven en ik kreeg een vriendin over de vloer. In één keer hoorde ik boven wat gestommel en had Roos Sam uit zijn wiegje getild. Met alle goede gedachten waarschijnlijk, want zij ziet het ons doen en doet het na. Mm-hmm. Zo leert zij ook vaak. Mm. Maar vervolgens zie je wel zo'n beempje met dat kwetsbare nekje zo. Dus ik vind het wel belangrijk om daar ook nu al met Sam mee bezig te zijn. Om ook die spanning uit zijn lijfje te reguleren. En Ja, we ontdekken het gaandeweg. En ik denk dat hij aan liefde niks tekort komt. En dat wij best wel hele goede ouders zijn voor beide kinderen. Dus dat is wel iets waar ik me heel bewust mee bezig ben. En wat je van andere ouders of überhaupt wel weet dat je goed op de brusjes moet letten. Want vaak zie je wel dat ze zich een beetje gaan aanpassen. Of ja, hij heeft natuurlijk geen keuze. Het is ook zoals het is. Elk gezin is zoals het is. Hij zal er natuurlijk zeker wel effect van hebben. Van voor hem, hij zal op een gegeven moment ook zien van, hey, de ontwikkeling gaat bij mijn zusje wel anders. Je ziet nu eigenlijk dat hij haar sociaal-emotioneel een beetje gaat inhalen. En dat hij andere dingen laat zien dan Roos. En elk op hun eigen manier natuurlijk, met alle respect. Maar ja, dat gaat gebeuren natuurlijk, dat hij haar inhaalt. En dat, ja, Sam die is nu 2,5. We hebben binnenkort een keer een kennismaking met de reguliere school. Nou, ik ben dan wel heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Want de reguliere school zal voor mij echt even schakelen zijn.
Ja.
En daar zullen ook vriendjes mee naar huis komen. En zijn verjaardagen vieren we ook. En soms betekent dat Roos even lekker gaat spelen bij opa en oma bijvoorbeeld. Zodat we zijn verjaardag gewoon wel groot kunnen vieren. En voor ons is dan groot met opa's en oma's en met neven en nichten en ooms en tantes. Dat is voor ons al groot, want dat doen we niet bij Roos.
Mm-hmm.
Ja, dus ik zie het zo dat de keuzes die wij maken ook in ons sociale leven moeten werken voor ons gezin. Dat is Roos een belangrijke factor in, maar er is Sam ook een belangrijke factor in. En wij samen als partners, als ouders en ook individueel. Dus ik probeer dan constant te kijken van, hey, wat werkt in deze situatie nu voor iedereen of voor jou of voor, ja.
Ja, dus zoals ik het zo begrijp, ben je het ook heel erg op het moment aan het bekijken.
Ja, eigenlijk het gaandeweg, zoals ja. Bij Roos ook doen eigenlijk, want we konden ook niet anders.
Nee, en je kan toch niet in de toekomst kijken en dat weet je ook niet.
Nee. Daarom. Dus nou, het is een heel vrolijk, blij mannetje en we hebben ook een hele vrolijke, stralende dochter. Dus volgens mij gaat dat wel goed allemaal.
Ja, en een hele bewuste moeder.
Ja.
Toch? Ja. Ja, en ook een hele mooie missie wat je zo hebt om anderen te gaan helpen.
Ja.
Kun je daar wat meer over vertellen ook? Over wat als je groot mag dromen, waar denk je dan aan?
Ja, dat is wel echt mijn missie om dus die zorgouders met elkaar te verbinden. En zet mij maar op een podium om lezingen te geven. Of ik heb laatst gepresenteerd op de oude avond van de school van mijn dochter. En dat was echt gewoon super leuk om te doen. En gewoon zo mooi om te zien wat er gebeurt als je... Ja, dat zeg ik ook zo vaak. Stop ouders van een kind met extra zorg bij elkaar in een ruimte, zetten wat koffie en thee neer. En er gebeurt van alles omdat ze hun verhalen gaan delen. Dus het is zo super simpel om het te organiseren voor een zorginstelling, voor een school of voor wat dan ook. En zo belangrijk. En vaak zijn de simpele dingen dan ook juist zo moeilijk. Maar ja, om dat te doen. Dus ik vind het heel leuk om op het podium te gaan staan. Ik heb, ik weet niet of ik het net al vertelde, maar vanuit, heb ik net wel verteld. Toen we in de onderzoeken zaten met Roos, had ik dus ook die droom van mijn eigen coachpraktijk. Ben ik mijn coachopleiding gaan doen. Kwam ik dus op het moment van, hey, we zitten nu in eigenlijk super intensief qua gezin. Veel onzekerheid in die onderzoeken nog. Misschien is het dan goed om niet de stap te gaan maken om eigen coachpraktijk te gaan doen. En uiteindelijk dacht ik van nee, ik ga het wel doen. Want als er zoveel speelt privé, dan heb ik ook echt werk nodig waar ik blij van word en wat bij me past. Dus toen heb ik wel de keuze juist gemaakt om mijn coachpraktijk te starten. En dat is ook wat ik zeker, wat ik zeker ga doen. Ik wil gewoon hier andere zorgouders in helpen in dit proces van levend verlies. Maar ook vooral eigenlijk om gewoon een leuk leven te hebben en een leuk leven te houden. Ook buiten die zorgvraag.
Ja.
Die voor iedereen ook weer anders is. Lichamelijk of geestelijk beperkt of wat dan ook. Maar dat van... ik denk de vraag die ik er ook meest terug hoor bij andere zorgouders is... Hoe blijf ik overeind? Dat. Soms in alles wat het te regelen is. En hoe hou ik het voor mezelf leuk? En hoe doe ik het in mijn sociale leven? En hoe doe ik het in mijn werk? En ik hoorde daar laatst nog wat feitjes over. Volgens mij is het 78% van de zorgouders, ouders met een zorgintensief kind, 78% gaat minder werken of stopt met hun werk. Dat vind ik echt wel heel hoog. Volgens mij was het iets van 52% van de relaties die waar problemen zijn of waar relatie wordt verbroken bijvoorbeeld. 60% van de zorgouders raakt op enig moment overspannen of burn-out. Ja, die cijfers geven wel genoeg aan dat het echt wel pittig kan zijn op momenten of in ieder geval wat meer zorg en wat minder onbevangenheid misschien in het leven. Dus zo belangrijk om, alle clichés zijn waar, om goed voor jezelf te zorgen. Bewuste keuzes te maken die werken voor jouw gezin. En niet wat we in de maatschappij dan verstaan onder een verjaardag of onder dit of onder dat. Wat dan misschien moet of wat je denkt te moeten. Maar ja, dat je echt voor jezelf gaat staan en de bewuste keuzes maakt die bij jou passen.
Ja.
Ook als vrouw, ook als man, los van het moederschap of de zorgtaak, zeg maar. Ja. Dat heel belangrijk is. Dus dat, daar wil ik nog heel veel mooie dingen in gaan doen.
Ja, prachtig.
Ja.
En ik kan me ook helemaal voor wat je zegt met die... dat zijn schrikbarende cijfers.
Ja.
En ik denk ook dat daar nog heel veel te doen is, überhaupt in de hele maatschappij. Weet je, wat is erover bekend? Hoe gaan werkgevers ermee om? Hoe gaat de sociale kring ermee om? In hoeverre mag het er zijn?
Ja. Absoluut, ja.
Ja, wat zou je daarin hopen? Wat zou je daarin wensen?
Ik vind het wel mooi dat hij dit noemt. Want ik zie dat er, en dat is natuurlijk ook omdat je er zelf in verdiept of mee te maken hebt, maar dat er gaandeweg ook meer aandacht komt voor mantelzorg op het werk.
Hmm.
Waar de cijfers ook best wel shocking van zijn. Hè? Volgens mij 1 op de 3... werknemers is mantelzorg in enige vorm. En in de zorg is zelfs 1 op de 3. Dus volgens mij was 1 op de 4 en in de zorg 1 op de 3. Dus dat is echt wel veel. En mantelzorg is natuurlijk in vele vormen. Mm-hmm. Ik denk het gewoon het gesprek erover aangaan. En luisteren naar elkaar. Wat Manu Keers eigenlijk ook constant zegt. Hè? Wat kun je doen in zo'n situatie? Of wat kun je überhaupt doen als iemand ergens mee zit? Ja, luisteren. En als je dat gedaan hebt, nog een keer luisteren.
Ja.
Ik denk dat dat nog het meest belangrijk is. Ja. Ik weet wat het antwoord is op je vraag. Maar,
ja, het is meer oor en oog voor elkaar.
Ja, eigenlijk wel.
Ja.
Ja,
ja. Ja, hele mooie.
Ja.
Ja, levensverlies. En het heet ook levensverlies inderdaad, omdat het altijd doorgaat. Dus jullie hebben nu natuurlijk een andere school en voor het eerst met het busje mee. En
ja.
Het is de school van Sam, hè, wat je straks nog meer van binnenuit gaat kennen. En,
ja.
En zo groeit alles verder. En dan heb je eigenlijk steeds weer opnieuw verschillende dingen die anders gaan dan dat je het voor ogen had gezien. Of misschien vanuit de buitenwereld wordt verwacht.
Ja.
Ja.
Ja, een soort van hobbel, zoals ik het vaak noem. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Nou, heel, heel mooi dat je je verhaal zo wilde delen. En wil je nog iets zeggen? Er zijn vast ook ouders die zeggen, die misschien in een situatie zitten, soortgelijke situatie zitten. Wil je daar nog iets mee delen? Heb je daar iets nog iets voor van, oh, dit is belangrijk? Of je hebt natuurlijk al heel mooi zelfzorg en zo genoemd.
Ja, waar deze hele podcast over gaat, is natuurlijk het levend verlies. Mochten ouders in deze situatie dat nog niet kennen, dan raad ik je echt aan om daarin te verdiepen. Het is ook een hele mooie podcastserie over die heet Levend Verlies. Vanuit van allerlei hoeken bekeken.
Mooi.
Voor de ouders die in Apeldoorn of dichtbij Apeldoorn wonen. Ik ben zelf betrokken bij een initiatief voor en door zorgouders. Dat heet Platform Krachtig Apeldoorn. En daar organiseren we maandelijks bijeenkomsten mee. Dus het zijn ook zorgouders die het organiseren en ook die dus welkom zijn. En dan gaan we bowlen of er komt een lezing. Laatst was een lezing bijvoorbeeld juist over zelfzorg inderdaad. Ik ga er zelf nog een keer wat over vertellen. We hebben 8 mei hebben een djembe-workshop staan. Dus van alles en nog wat.
Ja,
ik schrijf zelf veel.
Ja, ja, je schrijft veel ook. Want,
Want
waar kunnen we jou volgen?
Ik heb mijn eigen Facebookpagina. Die kun je vinden via facebook.com/overdlg3. Niet zo'n makkelijke URL misschien.
Zet wel even in de beschrijving ook hieronder.
Ja, heel goed. Ja. Ja. DLG3 is het gen waar Roos haar mutatie op heeft.
Hmm.
En ik heb hem toen aangemaakt omdat ik het ook zo belangrijk vond dat de volgende ouder die met deze genmutatie te maken had, er in ieder geval 1 link over zou vinden. Want ik kon daar niks over vinden.
Nee.
Dus daar kwam het eigenlijk vandaan. En DLG3 heb ik dan zelf ook vertaald als de levensgenieter van toen 3.
Oh,
toen
ja.
ik hem startte, DLG3. En het is dan nu de levensgenieter plus 3. Dus Peter, Sam en ik zijn die 3. En zij is de levensgenieter.
Ja.
En daar schrijf ik dus veel over alles wat we tegenkomen in onze puzzel met Roos of als gezin. Of ja, andere dingen die er zo voorbij komen. Ja.
Mooi.
Ja.
Nou, dan gaan we je daar allemaal volgen. En nog veel meer leren over levend verlies en ontdekken.
Ja.
Heel veel dank.
Leuk.
Ja.
Jij ook bedankt.
Dankjewel. En jij heel erg bedankt voor het kijken of luisteren naar deze podcast. En als je er nou een hele waardevolle aflevering vindt, voel je vrij om hem door te sturen. En als je helemaal niets wil missen en nog veel meer hele mooie, waardevolle gesprekken wilt kijken of luisteren, abonneer je dan eventjes. En dan zie ik je heel gauw en heel vaak. Nou, ik wil je graag heel veel goeds wensen en dank je wel dat je er bent.